Ik denk dat het goed zal zijn, voordat men de geschiedenis van de gestructureerde vrijzinnigheid in Vilvoorde zou schetsen, dat men in feite zou terugvallen op wat ik noem de voorlopers van die vrijzinnige structuren in Vilvoorde. Die zijn er geweest. Die zijn er geweest, maar vooraleer dat men in feite een aanvang neemt met die eerste tekenen, is het zeer goed en is het enorm belangrijk dat men de nadruk legt op het feit dat sedert de stichting van België, en laat ons zeggen tot de jaren 70 vorige eeuw, dat men in een dominant katholiek land leefde, die in alle aspecten van de samenleving haar stempel drukte. En ik denk dat het belangrijk is dat men dat niet mag vergeten, en dat men daarmee ook mee rekening houdt bij de oprichting van die verschillende... Nu, er was ook in de verschillende regeringen nationaal, was er een alternatie tussen de liberalen, die uiteindelijk de volstrekte meerderheid hadden, en de katholieken. Maar hier in Vilvoorde had men uiteindelijk tot 1921 het overheersen in volstrekte meerderheid van conservatieve, Franstalige liberalen. Men heeft hier dus een meerderheid gehad tot 1921 van liberalen, conservatieven. Nu, in het raam van dat gegeven ga ik terug naar wat ik beschouw als zijnde de eerste vrijdenkers die er in Vilvoorde geweest zijn. En dat is namelijk die vlag die hier hangt. Is die vlag met twee zeer bijzondere zaken op. Eén, 1910, die zich dus in Vilvoorde situeert, totaal in die liberale suprematie. En twee, ik heb daar straks gezegd, Franstalig. Die vlag is Nederlandstalig. En drie, het midden van die vlag is in feite een viooltje. Pensée, libre pensée. Dus men heeft die vlag gekregen van de vroegere socialistische burgemeester, die zelf niet wist wat de geschiedenis van die vlag was. Men heeft dus mededelingen gedaan in de toorts, in het blad van de Heemkundige Kring, en vragend dat men zou nagegaan hebben of dat er iemand was die uiteindelijk uitleg over die vereniging, de vrijmaking, zou kunnen geven. Niemand heeft daar gevolg aan kunnen geven. Men wist dus niet welke vereniging dat was. Dan hebben wij gevraagd aan het archief van de stad Vilvoorde. Die hebben in het archief van de stad Vilvoorde niks teruggevonden. En dan zijn we ten lange laatste in Gent terechtgekomen bij het vroegere AMSA, nu het instituut voor geschiedenis van de sociale bewegingen. En daar heeft men in feite bij gelijkenis kunnen vaststellen dat er uiteindelijk een vlag is van vrijdenkers, dus naar analogie met andere vlaggen in Vlaanderen, die uiteindelijk als enig doel had de verdediging van de burgerlijke begrafenis.
Een typisch socialistisch strijdend ook.
Veronderstel dat dat hier dus opgericht is door progressief liberalen, dus samen met de socialisten. Met socialisten die voor de eerste keer in een gemeenteraad gekomen zijn in 1911 in Vilvoorde. Met een censrecht dan nog, dus het oud systeem van verkiezingen. En die in feite in grote getalen aanwezig gekomen zijn in 1921, voor de eerste keer in de geschiedenis van deze stad. Dat beschouw ik dus als de eerste gestructureerde, vrijzinnige, vrijdenkers van Vilvoorde. Nu, Jimmy, ik had u gevraagd, ga ik verder? Want dan zit ik hier te peroreren nog misschien een tiental minuten, of gaan we stoppen op dat eerste stuk.
Maar laten we een beetje verder gaan. U heeft gesproken over die eerste organisatie, maar dan later, en dan zijn we meer dichter bij ons nu, richting Tweede Wereldoorlog, kort na de Tweede Wereldoorlog, dan gebeurt er waarschijnlijk ook andere dingen meer. Dan gaat men toch een andere vorm van vrijzinnigheid krijgen dan die traditionele vrijdenkers van vroeger.
Ja, wel, ik ga in het interbellum, zou ik willen gaan. En ik zou willen dus naar de jaren, vooral naar de jaren 30 gaan. Waarom? Omdat ik het lager onderwijs in de gemeenteschool in Vilvoorde heb genoten van de jaren 35, of feiten van de kleuterschool, maar 35 tot 1941. En dat beschouw ik ook als een voorloper van een moraliserende trant in dat onderwijs. Dat is dat men dus niet kan terugvallen op een structuur, maar dat het toenmalig gemeentebestuur toch al, hoe moet ik het zeggen, zin had om in feite in wat men toen een aantekenboekje noemde. En ik heb mijn aantekenboekje van het jaar 38, dat van mij. En ik ga dus eens nagaan, uiteindelijk, wat men in dat lager onderwijs, waar dat dus geen enkel structuur bestond, hè, want het is in feite in 1924 de wet de Stree, die uiteindelijk in het middelbaar en het normaal onderwijs in feite de cursus moraal heeft in maar via het basisonderwijs was er toen geen enkele wetgeving. Dus het waren meestal de lokale besturen, en ik kom hier terug in de jaren 38, krijgen wij voor de eerste keer in Vilvoorde geen katholiek bestuur meer, of geen medebestuur, maar een liberaal socialistisch bestuur. En ik ga dus naar dat aantekenboekje terug. En ik ga daar eens kijken, en ik ga dan terug naar die moraliserende teksten die daarin stonden, want dat was goedgekeurd door het Schepencollege. En ik meen dat die uiteindelijk tweeledig waren. Tweeledig, moraliseren naar de leerlingen toe, maar ook naar de ouders toe. En in het puntenstelsel dat per maand werd bijgehouden en per week werd bijgehouden, iedere week was er een rapport voor die kinderen, dan zie ik daar staan dat er enorm veel punten gegeven werden aan de leerlingen voor gedrag, netheid, orde, vlijt. Per week.
Nu willen we graag weten hoe dat uw punten waren, natuurlijk.
Ik ga daar niet op antwoorden. Maar wat ik wel wil zeggen, de bekomen plaats, eerste op 28.
Oh. Ah, voilà.
Dus dat is één, naar de leerlingen toe, dus vlijt enzovoort. Maar twee, het gemeentebestuur, enfin, het Schepencollege toen, had toen al vond dat het goed was dat men niet alleen naar de leerlingen toe, maar ook naar de ouders toe, moraliserende teksten in dat aantekenboekje moet zetten. Bijvoorbeeld, ik ga ze allemaal niet voorlezen. Door onbeleefdheid is veel te bederven en door beleefdheid is veel te verwarren. Eerlijkheid en spaarzaamheid duren het langst op de wereld, enzovoort, enzovoort. Dus men kan niet ontkennen toen dat het stadsbestuur uiteindelijk bezig was met een soort van moraliserende teksten naar de leerlingen, maar ook naar de ouders toe. Ja. En als je dat dan vergelijkt met wat er nu uiteindelijk aan punten gegeven wordt, en ik richt me hier tot diegenen die onderwijs op school, en dat men wat men hier wekelijks en 6 dagen per week, want wij gingen zaterdag naar school, 6 dagen per week, in feite aan wekelijkse beoordeling van de leerlingen had, wel, dan denk ik dat dat uiteindelijk toch meer richtinggevend was dan wat men nu doet. Excuseer dat ik dat zeg. 3. Ik kom dan in het ons school, dus samen met mijn echtgenoten, want het is daar dat ik mijn echtgenoten heb leren kennen. Ja. En dus in 1900.
Dat komt er niet, doe maar veel.
Dus tijdens de Duitse bezetting en onmiddellijk bij de bevrijding hebben wij uiteindelijk het enorme voordeel gehad in Vilvoorde. Maar dan het enorme voordeel, want u moet weten, in 1879, denk ik, is het geweest, 1879, is een zeer belangrijke datum, waar dat men dus cursussen moraal en godsdienst die tot 1879 samenvloeiden, heeft men gesplitst in 1879. Dat wil daarom niet zeggen dat men vanaf 1879 gestructureerde moraal had. Ver van. Maar dat was de eerste tot 1924 de strijd, hè, voor het normaal onderwijs en het middelbaar onderwijs. En een belangrijke datum daarna was 1948. Dat toen Van Koolaert, en ik neem dat dus aan, de eerste inspecteur moraal was die een structuur aan de cursus moraal heeft gegeven. Wel, wij mogen zeggen dat wij in het middelbaar onderwijs in Vilvoorde, einde van de oorlog en tijdens de bevrijding tot 1947, dat wij les gekregen hebben van Richard Van Koolaert. We hebben dus dat enorme voordeel gehad dat wij hier iemand die aan de basis ligt, niet alleen van de cursus moraal in Vilvoorde, maar de cursus moraal in Vlaanderen, plus aan de basis heeft gelegen van zoveel vrijzinnige verenigingen, dat wij die in Vilvoorde als leraar hebben gehad. Ik kan niet genoeg benadrukken het voordeel dat wij toen met Van Koolaert hebben gehad. Hij is dan verdwenen uit dat middelbaar onderwijs in 1948. En dan een scharnierdatum is ook 1958. Voor degenen die willen antwoorden, Jimmy, ik heb die vraag gesteld. Wat verstaat men door een cursusmoraal? Waarom moest er een OVM-afdeling zijn? Waarom moest dat opgericht worden? Welke inhoud geeft men uiteindelijk aan die cursusmoraal? En wat met die cursusmoraal na het schoolpact 1958, voor en na het debat met het begrip neutraliteit, waar men in 1963 enorm over gediscussieerd heeft. En dus het neutraliteitsbegrip in die cursus moraal. Met de oprichting van de afdeling in 1965, ik spaar u, en dat heb ik er straks gezegd, het is niet de verdienste van één man. Het is de verdienste geweest van een kleine groep die bij, en ik noem, de Dullen, Nora Verlinde, Heuzel, maar zijn allemaal ondertussen overleden. Dus ik ben samen met nog twee of drie de enige overlevende van die groep. Ja, dus Loos, dochter van, ik weet niet, dat zegt u allemaal niks, Greta Sophie, enorm verdienste, lerares Greta, Frepon, die nog leeft. Dus dat zijn diegenen die in feite de kar getrokken hebben in 64, 65. En ik moet dan zeggen dat ik in 70, 71 de gestructureerde vrijzinnigheid verlaten heb voor wat de Raad van Bestuur betreft. En de fakkel doorgegeven aan die andere enorm belangrijke figuur voor de Vilvoortse vrijzinnigheid. En dat was Mouchon, Robert Mouchon, die uiteindelijk in die Vilvoortse vrijzinnigheid Bergen heeft gezet.